Di Mare, speciaal voor Catherine, het geluid uit Italië. Een heel goedemorgen, Pieter Boesemare.
Goedemorgen.
Ja, auteur van verschillende boeken over het klimaat en ook leraar aan de Vives Hogeschool. We hebben het over het klimaat en daar straks gevraagd aan onze luisteraars van maken jullie je zorgen over het klimaat? Want het is raar, hè? We hebben 3 hittegolven gehad in België. Ik was afgelopen zomer in Portugal. Daar leken wij een paar herfstdagen toch wel meegemaakt te hebben. Ja, het is raar wat er gebeurt met het weer, niet?
Ja, en dat stond een beetje in de sterren geschreven dat we vanaf nu dingen zouden gaan meemaken die niet meer in onze geschiedenisboekjes staan. Je moet weten dat het globale, het wereldwijde klimaat, hè, als je dus alle gemiddelden over heel de wereldbol gaat samenleggen en dan een wereldtemperatuur gaat berekenen, dat is de afgelopen 10.000 jaar relatief stabiel gebleven. Dat varieerde altijd binnen een bandbreedte van 0,7, 0,8 graden Celsius. Maar nu, door de opwarming van de aarde, zijn we eigenlijk die band, die we gewoon waren de afgelopen 10.000 jaar, aan het verlaten. En sinds 2015 zijn we voor het eerst echt duidelijk uit die bandbreedte die we de afgelopen 10.000 jaar hebben gekend, zijn we daaruit gestapt. Ja. En dus stond het in de sterren geschreven, of staat het in de sterren geschreven, dat we vanaf nu dingen gaan meemaken die niet meer in onze geschiedenisboekjes staan.
Maar laat ik meteen eens een reactie van Hugo lezen die zegt, maar dat is normaal, dat is de cyclus van de natuur. De aarde warmt op, koelt af.
Ja, dus de gemiddelde wereldtemperatuur schommelt altijd. Maar het grote verschil is dat het zich afspeelt over vele duizenden tot zelfs vele miljoenen jaren. Hmm. En nu doen we hetzelfde, maar dan in 150 à 200 jaar. Als je dat vergelijkt met de snelste natuurlijke temperatuurstijging uit het verleden, en we kunnen tot ongeveer 65 miljoen jaar relatief goed in het verleden kijken, dan stellen we vast dat de temperatuur nu minstens 10 keer sneller opwarmt dan die snelste natuurlijke stijging ooit geregistreerd. En waarom is dat gevaarlijk? Omdat snelle temperatuurstijgingen vroeger, in het verleden, altijd gepaard gingen met een grote uitstervingsgolf onder planten en dieren. En nu gaat het minstens 10 keer sneller. En dat is eigenlijk het grote probleem.
Ah, oké, want er komt hier een sms'je binnen van die paar graden meer. Ik vind dat niet zo erg.
Ja. Er zijn natuurlijk veel meer aspecten aan verbonden dan alleen een temperatuurstijging. Wat we nu ook vaststellen bijvoorbeeld, is dat de neerslagpatronen in West-Europa aan het verschuiven zijn. Dat onze zomers gemiddeld genomen veel droger aan het worden zijn. De winters gemiddeld genomen natter. En wat we ook vaststellen is dat die straalstroom steeds meer gekke dingen begint te doen. Waardoor we soms weken, maanden lang in een bepaald weerpatroon vastzitten. Wat dan kan leiden tot bijvoorbeeld een maand, 2 maanden lang alleen regen of gewoon geen regen. Wat ook weer een probleem is. En dat is weer het gevolg van de zeestroming. Dus de warme golfstroom die warmte meebrengt vanuit de Golf van Mexico en ons een gematigd klimaat geeft. Men heeft al meerdere keren duidelijk aangetoond dat die golfstroom, die zeestromingen ongeveer 15% trager aan het stromen zijn dan pakweg 30, 40 jaar geleden. En ook dat heeft allemaal een effect op ons klimaat. Dus we kunnen een aantal dingen, grote lijnen, wel duidelijk zeggen wat ons te wachten staat, maar er zijn ook veel dingen die gewoon nieuw zijn, waarvan we niet weten wat er allemaal
wat er gaat gebeuren. En een paar graden meer hier is natuurlijk ook een paar graden meer daar in de landen waar het al extreem heet is. Hè?
Ja, dat is natuurlijk het grote verschil met normale lokale klimaatveranderingen. Want lokale klimaatveranderingen, die zich beperken tot Europa bijvoorbeeld, die zijn van alle tijden. Maar nu is het anders. Waarom? Omdat je diezelfde veranderingen overal op aarde vaststelt. En dat maakt het totaal anders. Vandaar, als je spreekt over klimaat, moet je ook altijd spreken over de gemiddelde wereldtemperatuur. Want het is pas als we wereldwijd gelijkaardige veranderingen vaststellen dat er een probleem is. En dat is nu heel duidelijk.
En sommige delen op de aarde zullen dan onbewoonbaar zijn over een aantal jaar.
Absoluut. Ja, een van de meest kwetsbare regio's is het Midden-Oosten. Ja. De voorspellingen zijn dat zelfs in een stel dat we de opwarming nog zouden kunnen beperken tot 2 graden ten opzichte van de pre-industriële periode, dan nog denkt men dat er grote regio's in het Midden-Oosten onleefbaar zullen zijn omstreeks 2050, wat dan nog meer migratie met zich mee zal brengen. Ja.
Nu, Sophie zegt van dat klimaat, het zet mensen tegen elkaar op. Hè? Als je de klimaatjongeren ziet en wat een kritiek zij krijgen. Ja, er zijn echt twee kampen, hè?
Ja, en dat is jammer, want we hebben iedereen nodig. Doen alsof alleen Groen of SPA dit gaat oplossen, dat is complete nonsens. We hebben iedereen nodig en gelukkig weet ik met zekerheid dat je in alle politieke partijen, misschien op één na, maar al voor de rest in alle politieke partijen vindt je politici die echt wel weten waar de klimaatklepel hangt en die ook wel vooruit willen.
Waarom blijven dan sommigen het nog ontkennen?
Waarom blijven mensen dat kennen? Dat is, ja, er zijn heel veel mogelijke redenen waarschijnlijk. Maar ik denk enerzijds dat... stel je voor dat er nu een meteoriet op aarde zou afstevenen, dan valt dat moeilijk te ontkennen. Hè. Je kan dat gewoon zien. Maar nu zitten we met een probleem waarvan de gevolgen 30, 40 jaar en meer achterop hinken. En dus we zien niet meteen de gevolgen van onze acties die komen met een vertraging van 30, 40 jaar en meer. Dat maakt het ook moeilijk voor sommigen om het op tijd in te zien. En dan denk ik ook dat er een zekere angst speelt bij sommigen, dat het hen wijsgemaakt wordt dat we, om de klimaatproblematiek op te lossen, dat we serieus zullen moeten inboeten op luxe en comfort. Ja. Maar dat is een hardnekkige kwakkel.
Martine, die zegt hier van ja, wij moeten weer de verantwoordelijkheid nemen, ons kleine landje, maar wat met die grote fabrieken en zo? Zij moeten toch ook hun verantwoordelijkheid nemen?
Die nemen hun verantwoordelijkheid ook. Soms kan het beter, absoluut. Maar binnen Europa er bestaat een soort handelsemissiesysteem waaraan bedrijven moeten aan voldoen. En elk jaar mogen of kunnen bedrijven maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. En dat wordt elk jaar minder en minder en minder. En
maar dat is in Europa hier?
Dat is in Europa.
Is dat voor de rest van de wereld ook al?
Dat is nog niet voor de rest van de wereld. Natuurlijk, kijk, je moet dat zo zien. Ergens ter wereld moet er een grote economie zijn die een voorbeeld stelt. Die toont aan de rest dat we op een betaalbare manier af kunnen raken van die fossiele brandstoffen. Want dat is de kern van de oplossing. En dat we dus een samenleving kunnen uitbouwen zonder fossiele brandstoffen, waarbij we uiteindelijk financieel er voordeel gaan bij doen. Want nu, je mag dat niet vergeten, wij verliezen elke dag als Europese Unie 1 miljard euro aan het buitenland om steenkool, olie en gas binnen te halen. Op jaarbasis spreken we dus over 365,25 miljard euro die we gewoon weggeven. 1/3 daarvan gaat naar Rusland. Dat is gewoon verloren geld. Dus als we onze eigen energievoorziening zouden kunnen opbouwen, zonder fossiele brandstoffen, ja, dan zullen we op termijn er ook rijker van worden, plus ook gezonder, want dat gaat natuurlijk met ook heel veel extra gezondheidseffecten gepaard.
Ja, maar toch, wat kan de kleine mens doen, concreet?
Heel veel. Als je weet dat de kern van de klimaatoplossing elektrificatie is, dan kan je als individu eigenlijk zelf zoeken naar manieren om fossiele of zaken die op fossiele brandstoffen draaien, om die te vervangen door elektrische apparaten, bijvoorbeeld. Ik geef een heel stom voorbeeld, maar het toont wel aan waar de klimaatklepel hangt. Heel veel mensen hebben nog een grasmaaiergrasmachine op benzine. Wel, die kan je perfect vervangen door een elektrische grasmaaier. En dan zijn er veel mensen die zeggen, ja, maar die draad is ambetant, dat is ook al lang geen probleem meer, dat is nu al lang maar batterijen, dus dat is ook al opgelost. En onze elektriciteit wordt veel koolstofarmer opgewekt dan rechtstreeks fossiele brandstoffen te gebruiken. En we zien ook in Europa dat we echt goed op weg zijn om die elektriciteitsopwekking steeds koolstofarmer te maken.
Voilà, wat er ook van zij, vele kleintjes maken één groot.
Absoluut.
Voilà, Pieter Boesemare, bedankt om langs te komen. Siska, Anja, Catherine. De madame.